Ja, het is inmiddels bijna 7:15. Eigenlijk moet ik zeggen 7:15. Dus dat betekent dat we kunnen beginnen. Allemaal hartelijk welkom namens het comité Herleving Gebed voor Israël. Ik ben blij dat er nog zo'n grote eigenlijk opkomst is. Ik was heel erg benieuwd, maar nou, het zaaltje zit toch bijna vol, zeg maar. Ik wil eerst even wat mededelingen doen over hoe het vanavond uitziet. We hebben twee sprekers. Dominee Procé, die zal beginnen met gebed en daarna een meditatie. Dan zullen we even een psalm zingen en daarna gaat dominee Visser een meditatie doen. En dominee Visser wil dan ook afsluiten met gebed. De meditaties gaan over, dominee Procé heeft het over Ezechiël 37 vers 1 tot en met 14. En dominee Visser wilde over Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 mediteren. Daarna is er koffie te verkrijgen hier in de hal. En nog wat gelegenheid voor ontmoeting. We hebben hier ook een boekentafel gezet. U kunt daar straks kennis van nemen. Er liggen een aantal interessante boekjes. De prijzen staan erbij. U kunt ze gelijk afrekenen bij onze secretaris. Dan is er ook nog een collecte willen we houden. Dat zal zijn tijdens het zingen. De opbrengst is voor de onkosten hier een gedeelte. En het overige gedeelte, dat zal dan voor ons comité zijn. Dan wil ik ook nog meedelen dat volgende week heeft ons comité een bidstond georganiseerd te Waarder. Dus donderdag 26 april. En daar hoopt dominee M. van Kampen te spreken over de Puriteinse liefde en gebed voor Israël. Dus dat is in Waarder volgende week donderdagavond. Dan wil ik nog vragen of meedelen of er misschien interesse is voor hier in Middelharnis een studiegroepje op te richten voor omtrent een onderwerp, welkom. Omtrent een onderwerp wat met Israël te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld de beloften voor Israël, zoals die bij onze oudvaders leefden en bij de Puritijnen. Met daarbij de verwachting voor de toekomst. Of bijvoorbeeld wat eigenlijk wat anders is, maar dan de context, de Joodse context waarin de Heer Jezus en de apostelen leefden helemaal in het begin, van ja, net na de tijd van de Heer Jezus. Er zijn ja, zo een aantal onderwerpen eigenlijk te noemen wat best wel vragen op zou kunnen leveren en waar naar mijn idee best wel ja, door sommige mensen interesse in is. Mocht dat zo zijn, dan kunt u bij de boekentafel uzelf daar inschrijven. U kunt ook een e-mailtje sturen naar info@gebedvoorisrael.nl. Dat is onze website www.gebedvoorisrael.nl. Daar staat ook het e-mailadres. Maar het is misschien makkelijker om hier even uw naam te noteren op een formuliertje bij de boekentafel. Mocht er dus interesse zijn om een klein studiegroepje te vormen hier in Middelharnis. En dan denk ik eigenlijk zelf zomaar aan een enkele keer. Iedereen heeft een drukke agenda, dus wat dat betreft moet dat niet te vaak zijn waarschijnlijk. Maar dus die mogelijkheid wil ik ook bij jullie, aan jullie geven. Ja, wie zijn wij dan eigenlijk? Wij zijn een comité dat nog maar net is opgericht. We zijn nu, ik geloof net 1,5 jaar oud of zo. En wij zoeken eigenlijk we willen eigenlijk wijzen op de onvervulde beloften voor Israël. En daarmee eigenlijk ook de beloften die voor de kerk zijn. En wij willen eigenlijk teruggaan naar een belangrijke tijd, begin van de 18e eeuw, was Isaac da Costa en Abraham Cappadocia en zo, misschien voor sommige bekende namen, maar die mensen die hebben ook veel gedaan aan het organiseren van bidstonden en dergelijke. En toen kwam er echt interesse voor de plaats van Israël onder de volken, eigenlijk van het Joodse volk onder de niet-Joodse volken. Dat is heel opmerkelijk. En die interesse die heeft zich ontwikkeld. Die is in de loop der jaren wat meer ontwikkeld eigenlijk. En ondertussen is natuurlijk de staat Israël gesticht. En dat was natuurlijk een heel belangrijk gegeven in de geschiedenis. Dat heeft ook heel veel teweeg gebracht bij de kerken. Denk bijvoorbeeld aan standpunten ten opzichte van de vervangingsleer en dergelijke. Nou, dus dat proces is op gang gekomen en dat heeft van alles teweeg gebracht. En dat is toen begonnen en dat was een hele interessante begin. Er ligt hier ook een boekje met bidstonden van uit die tijd. Heel interessant, ik raad het zeker aan. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want we maken er eigenlijk geen winst op. We hebben het zo goedkoop mogelijk aangeboden. En ja, wij dachten van het is goed om daar wat aandacht aan te geven. En dat willen we doen in de vorm van bidstonden organiseren. Maar ook het uitgeven van boekjes. En het geven van voorlichting. Ik heb zelf een keer voor een jeugdvereniging een avond gedaan. Dat vond ze dan ook interessant om eens dat geluid te horen. Van over Israël en hoe zit dat dan en dergelijke. En is er dan nog verwachting? Dat is ook zeker voor de jeugd heel interessant. Ja, er is verwachting. En daar gaan we het vanavond ook over hebben. Ja, dan wil ik het hierbij eigenlijk openen. En dan hoop ik dat de Heere ons samen zijn wil zegenen. En dat er ook gebed gegeven mag worden. We leven uiteindelijk in een donkere tijd, geestelijk gezien. En in dat opzicht, dan is het eigenlijk hard nodig dat er een geestelijke opwekking komt. En als we de profetieën zien, dan kunnen we nog een opwekking verwachten. Vandaar dat we hier ook samen zijn, om daarover na te denken en om te bidden. Ik wil eigenlijk vragen om te zingen Psalm 105, vers 4, 10 en 24. En daarna zal dominee Procé verder gaan. En dan zal de avond vervolgd worden. En dominee Visser zal dan eindigen. Dus ik wil eens even kijken wie er orgel kan spelen. Heeft er nog een goede organist? Meneer Kiewiet? Die kan nog wel even een psalmpje spelen misschien voor ons. Oh, dacht ik, kan het niet. Dan Van Hoorn. Meneer Van Hoorn, die heb ik ook gezien. Die kan het misschien ook wel. Die kan het wel, dat weet ik. Die kan het. Nou, het is al goed. Meneer Van Hoorn die speelt. Ik zal het nog een keer herhalen, vers 4, 10 en 24.
zullen we met elkaar lezen Ezechiël hoofdstuk 37. We lezen de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. De hand des Heren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom, en ziet er waren zeer velen op de grond der vallei. En ziet zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden, en ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde, en ziet een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op, en ik trok een huid boven over dezelfde. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen, en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen. En zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en ge zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Zullen we nu samen een zegen vragen? Barmhartige en eeuwige God, het is in uw goedheid dat wij hier bijeen mogen zijn. En dankzij uw genade dat zo'n bijeenkomst mogelijk is. En dat er hernieuwde hoop is voor uw volk Israël. Wij geloven en belijden dat die hoop er altijd al was. En dat apostel Paulus al daarover gesproken heeft. Maar we belijden u dat zo gemakkelijk het zicht op uw beloften en op uw toekomst verdonkerd wordt door ons ongeloof. En dat willen we u belijden als zonde. Naast de vele andere zonden die wij begaan, dag in dag uit. En daarom, wanneer wij voor u komen, Heere, is het ons een behoefte ons te verootmoedigen voor u. en uw heilig aangezicht met nederigheid te zoeken. Want Heere, u bent de grote God, de hoge en de verhevene, en u woont in de hoge. En u hebt in uw raadsplan uw raad volkomen bepaald. En u hebt ook uw weg met Israël bepaald. Ja, Heere, u hebt een volk geschonken aan de Messias, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. En wij danken u, o Heere Jezus, dat u nu bezig bent om uw volk te vergaderen uit alle landen, talen, stammen en naties. En wij bidden u of u dat werk wilt blijven voortzetten. En wij bidden u of u uw kerk wilt versterken overal waar zij samenkomt. En er zijn sommigen die zwaar moeten lijden, voor ons op een onbegrepen wijze. Wij vragen u ook nu, al zijn we maar met een klein getal, of u ervoor wilt zorgen dat allen die om uw naams wil onrecht lijden en geknecht worden en in slavernij geduwd worden en moeten lijden, of u hen allen wilt versterken en wilt geven dat zij mogen overwinnen door het bloed van het lam en door het getuigenis wat van hun lippen komt. En geef hen genade dat zij hun leven niet zullen liefhebben, maar bereid zijn het over te geven tot de dood toe. Maar geef, Heere, dat wij in datzelfde geloof mogen leven. En dat wij ook een levende kerk mogen vormen van u. En daartoe hebben wij de Heilige Geest nodig om krachtig te werken in ons midden. Wij bidden u om een opwekking, Heere, in de kerk en hier plaatselijk in Middelharnis. Wij bidden u om de uitstorting van uw Heilige Geest. En wij vragen u om wonderen, dat we nog dagen van uw rechterhand mogen zien. Heere, we zijn hier bijeengekomen met een bijzonder doel, om Israël u op te dragen. En elkaar ook op te scherpen om te bidden voor Israël. Heere, wilt u uw oude bondsvolk bewaren, te midden van al de aanvallen die op hen gesmeed worden. Maar wilt u hen vooral de ogen openen, dat zij de Messias mogen kennen, en dat u, Heere Jezus, verheerlijkt zult worden in uw oude bondsvolk. Heere, wees ons nabij in deze avond. Zegen de beide sprekers, geef kracht, zalving en genade. Gedenk ons allen in uw barmhartigheid. En laten wij een stichtelijke en een bemoedigende avond met elkaar mogen hebben. Zegen ons ook als we thuis meeluisteren. Bereid ons ook dan een zegen. Wij bidden dit alles van u, uit genade om Jezus wil. Amen. Israël, het is een wonder, een volk, 4000 jaar oud, een volk uit Abraham gesproten en dat zoveel gunsten had genoten, een volk dat ook zeer geknecht is geweest en geslagen gedurende de laatste 2000 jaar. En toch ook een volk dat bijzonder gezegend is geweest. Tot op de dag van vandaag. U weet ook dat het Joodse volk vele geleerden heeft voortgebracht. Ter vergelijking, als u de hele islamitische wereld vergelijkt met het huidige Joodse volk. De islamitische wereld telt 1,2 miljard mensen. Zij hebben met elkaar in totaal 7 Nobelprijswinnaars geleverd. En daaronder was ook nog Yasser Arafat en Anwar Sadat. 7 Nobelprijswinnaars. In totaal van 1,2 miljard mensen. Als u dat vergelijkt met het Joodse volk. Dat telt nu 14 miljoen mensen wereldwijd. En zij hebben in totaal 129 Nobelprijswinnaars opgeleverd, als u die term wilt gebruiken. Als u dat met elkaar zou vergelijken en in de verhoudingen zo zou stellen, als er een gelijk aantal Joden zou zijn als islamieten, dan zou het totaal aantal Nobelprijswinnaars onder de Joden meer dan 11.000 bedragen. Dat tegenover 7 van de 1,2 miljard islamieten. En dat alleen laat zien hoe uniek dit volk is. Een raadsel. Een volk dat zo geslagen is. In de laatste 2000 jaar. Maar daarvoor had het 2000 jaar als het enige volk, het uitverkoren volk Gods, had het Gods getuigenissen. Er was overal duisternis, behalve in Israël. Zoals Netanyahu het laatst gezegd heeft, als u duisternis hebt en u ontsteekt 1 kaars, 1 vlam, dan komt er licht. Zo was Israël bestemd als dat ene vlam om een licht te zijn tot de volkeren. Het was allemaal Gods eenzijdige liefde. Want de zaligheid zou uit de Joden komen, Johannes 4, vers 22. En toen kwam de zaligheid. Jezus, Christus, Joshua, Messias, hij kwam. Maar Israël heeft hem niet begrepen. Ze hebben hem verworpen. En ze hebben als de wijngaardeniers gezegd, deze is de zoon, laat ons hem doden en de erfenis zal ons toekomen. En dan zegt de Heere Jezus in Matthäus 21, vers 43, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En dan eindigt het evangelie in Lucas 24, vers 47, dat de bekering en vergeving van zonden gepredikt zal worden onder alle volken, maar beginnende bij Jeruzalem. En de handelingen 1 vers 8, net voordat de Heere Jezus weer opvoer naar de hemelen. Gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Want nu gaat het evangelie naar de heidenen en zo eindigt het boek der handelingen. Dan zegt de apostel Paulus tegen de Joden in Handelingen 28, u hebt het woord verworpen, maar de heidenen zullen het aannemen. En zo is het gebeurd. Israël heeft niet gelet op de dag van hun bezoeking, toen God hen bezocht. En toen werden ze verworpen, uitgestrooid over de volkeren. En toen kwam in werkelijkheid wat genoemd wordt de wandelende Jood. Want nergens vonden ze rust voor hun voeten. Ze probeerden zich te assimileren met de volkeren, maar het lukte niet. Ze werden overal vervolgd. Al in het jaar 629 heeft koning Dagobert van de Franken de Joden uit zijn rijk uitgeworpen. Op vele andere plaatsen waren ze niet welkom. De kruisvaders hebben er velen vermoord uit naam van de ware religie. In 1215 bepaalde het vierde Lateraanse concilie dat de Joden een teken moesten dragen. En in Engeland werd het een teken van de twee stenen tafelen. Dat moesten de Joden opspelden. In Frankrijk en in Duitsland was het een gele nummer 0. De Jodenster heeft diepe wortels. Wat ze in de Tweede Wereldoorlog moesten dragen. Edward I van Engeland verdreef de Joden uit zijn rijk in 1290. Een eeuw later deed Philips de Schone van Frankrijk hetzelfde. Maar voordat de Joden vertrokken, werd eerst hun eigendommen ontstolen, ontnomen. De Joden werden beschuldigd van allerlei onheil, van het aanstichten van de zwarte dood. En meer dan 200 Joodse gemeenschappen werden daarom uitgeroeid. En in 1492 hebben de Spanjaarden de Joden uit hun land geworpen. In Duitsland was het de Joden verboden om te reizen in koetsen. En als ze een stad wilden binnenkomen, moesten ze een zekere belasting betalen. In Venetië werden ze gestopt in een bepaalde wijk. En zo kwam de naam op in Venetië, ghetto. En door dit alles werden de Joden al meer gedreven naar het oosten. Polen, de Baltische Staten, Rusland, de Oekraïne. En zo werden de Joodse gemeenschappen in Polen het grootste ter wereld. Maar toch waren ze hun leven niet zeker. De macht van de tsaars nam het toe en de Jodenvervolging nam ook toe. In 1880 werden weer eens vele Joodse gemeenschappen gedood en dat spoor van verwoesting liet een woord achter, pogrom. En dat liep uiteindelijk uit op de Endlösung, de eindoplossing. Maar vergis u niet, in Canada, in Toronto op het strand van het meer van Ontario stonden er voor de Tweede Wereld ook borden, verboden voor honden en Joden. Nee, de Joden waren nergens welkom. En u weet, 6 miljoen Joden kwamen om, systematisch vermoorden in de Tweede Wereldoorlog. En het einde leek voorbij. Maar Israël had een God. En Israël heeft nog steeds een God. De profeet Jeremia heeft het gesproken onder goddelijke inspiratie bijna 2600 jaar geleden in 31 vers 35 en 36. Zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft desdaags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen. Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden. Dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Israël heeft een God. En het gebeurde in januari 1895 dat een Franse kapitein uit het leger, die een Jood was, Alfred Dreyfus, onschuldig berecht werd. En het was duidelijk dat hij onschuldig was, maar de mensen riepen dood aan die Jood. En er was een Joodse verslaggever die stond erbij. Hij kwam uit Wenen. Hij moest een verslag schrijven van dat gebeuren. En hij stond met ontzetting te luisteren. Hoe de mensen riepen om de dood van deze onschuldige Franse legerkapitein. En toen begreep deze Joodse verslaggever dat het Joodse volk altijd en overal vervolgd zou worden. En dat de enige oplossing zou zijn een eigen Joodse staat. Hij ging terug naar Wenen en hij schreef een boek. Der Judenstaat. Zijn naam was Theodorus Herzl. En het boekje van 100 bladzijden kwam erop neer dat er middelen zijn om een Joodse staat op te richten. Door de nood gedreven kunnen wij het doen en moeten wij het doen. En zo werd het Zionisme geboren. Theodorus Herzl riep een Joods congres bijeen in Basel, waar een fonds in het leven werd geroepen. En Joden werden aangemoedigd om naar Palestina te emigreren. Daar werd ook de Joodse vlag ontworpen en ook een Joods volkslied geïntroduceerd, Hatikva. En dat betekent de hoop. En mensen in Polen, Joden, kwamen bij elkaar en ze bespraken het laatste nieuws, het Zionisme. En er was ook een jonge Poolse Jood, 19 jaar oud, die stond te luisteren aan de deur. Terwijl zijn ouders het zaten te bespreken. Maar hij wilde geen woorden, hij wilde daden. Hij pakte zijn weinig bezittingen en hij ging naar Palestina. In 1906. Hij ging er gewoon heen. Hij moest daar strijden met malaria en hitte en met droogte en met van alles. Hij werd daar journalist. Toen kwam hij in Jeruzalem. De hoop van de Joden, waar ze 2000 jaar altijd op Joodse nieuwjaar getoost hadden, tot volgend jaar in Jeruzalem. En toen kwam hij daar en hij merkte, er zijn wel 40 verschillende talen hier, die de Joden die hier gekomen zijn spreken. Er moet één Hebreeuwse taal komen. Deze man heette David Grün, afkomstig uit Polen. En hij dacht, dit moet anders. En toen hij zijn eerste Hebreeuwse krantenartikel geschreven had, ondertekende hij David Grün, maar hij dacht, dat kan niet. Er zit niks Hebreeuws aan die naam. Toen veranderde hij zijn naam naar David Ben Gurion. En toen, 2 jaar na de Tweede Wereldoorlog, vergaderden de Verenigde Naties. En toen werd een beslissing genomen met 2/3 meerderheid. Israël mocht een eigen staat hebben. In 1948 werd het uitgeroepen onder leiding van David Ben Gurion. 4 vreselijke oorlogen woedden daar sinds deze oprichting. En steeds won Israël tegen alle verwachtingen in. En nu is Israël niet meer weg te denken uit het wereldtoneel. toen er in 1943 gesproken werd over die Endlösung. Toen was er een God in de hemel die hen bespotte, want zijn raad zou bestaan. Zo werd de staat Israël opgericht. Maar, ook al is Israël terug, Israël is een seculiere staat. Vele Joden hebben niets met religie. Ze zeggen gewoon, wij zijn niet religieus. Ze houden van een Joodse cultuur. Maar religie, nee. Het is ook maar een minderheid in Israël, 10, misschien 20%, waar ik tenminste las, wat echt naar de synagoge gaat. En er zijn maar 2% christenen. En dan ook van alles bij elkaar. Van orthodox, rooms en wat er ook maar is. Israël is een seculiere staat. Israël lijkt op een dal van dorre doodsbeenderen. En menselijke wijs gesproken is er geen verwachting meer voor Israël. Want hoe kunnen dorre doodsbeenderen leven? En toen moest Ezechiël gaan staan bij een dal vol dorre doodsbeenderen. Allemaal gehutseld door elkaar. En hij moest er omheen gaan. We hebben het gelezen. Op een soort inspectietocht. En de uitslag geeft hij. Zij waren zeer dor. Vers 3. We zien Israël nu. Israël is terug. Maar het is zeer dor. En dan in vers 3. Hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Naar onze berekening kan zo'n dal vol doodsbeenderen nooit meer levend worden. Het is een afgesneden zaak, net als takken die afgesneden zijn van de bomen. Maar dan moet Ezechiël profeteren. En hij moet spreken tot die dorre doodsbeenderen. En dan in vers 8 komt er een geluid. En al die botten gaan tegen elkaar in. Wat zal er wat geweest zijn? Een geruis. En al die botten schuiven door elkaar heen. En er komt vlees over die botten, die geraamten. En zenuwen en huid komt er overheen. En dan opeens is die grote dal vol lichamen, uiterlijk aanwezigheid van lichamen, maar alles is nog steeds dood. Maar weer moet Ezechiël spreken. Profeteer tot de geest, profeteer mensenkind in vers 9 en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En dan gebeurt er wat in vers 10. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en ze stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. En dan vers 11 en 12, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden, daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen. En zal uw lieden uit uw graven doen opklimmen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En dan zien we het leven stromen in dat dorre volk. Want ik zal mijn geest in u geven, belooft de Heere, vers 14. Dat is het. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En waar slaat dit nu allemaal op? Wat betekent dit nu? Ezechiël profeteerde tijdens de ballingschap. Ja, dat ziet inderdaad op de ballingschap. Toen Jeruzalem in puin lag en het land de woestenij geworden was. Toen ze zeiden, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft ons vergeten. Toen zegt de Heer, kan een moeder haar zuigeling vergeten. Ik heb in de handpalmen gegraveerd. En toen door Ezechiël, u zult terugkomen. En ze kwamen terug. En Israël zou weer Gods heil zien. En weer was er de profetie. En uiteindelijk kwam de Messias, de Heere Jezus zelf, en heeft onder hen gewoond. Het leven werd weer verkondigd, door de doodsbeenderen leefden. Maar weer vragen we, is dit het enige? Is nou met de terugkeer uit Babel in 530 voor de geboorte van de Heere Jezus, is dat het enige waar Ezechiël 37 op slaat? En dat het nou interessant is voor ons te lezen, maar het is allemaal al vervuld. Maar het ziet op de herleving van Israël uit de doden. Ik zal mijn geest op u geven. En gij zult leven. Heeft Israël echt geleefd? Waren ze niet onder het juk van het fariseïsme? En hebben ze niet de Heere Jezus verworpen? Maar wij met hen hoor. Nee, we steken geen vinger uit naar de Joden. Wij met hen. Joden en heiden hebben samen de Heere Jezus verworpen. Maar terug even naar de betekenis van Ezechiël 37. De herleving van Israël uit de doden. Kijk, het volk is nu weer terug in Palestina. Al wonen er denk ik nog wel meer Joden in New York City dan in Israël. Maar toch is het terug. Er is een uiterlijke tegenwoordigheid van dat volk. Dwars tegen alle verwachtingen in. Maar er ligt nog een deksel op hun aangezicht. En er heeft in het Nieuwe Testament al een deksel op hun aangezicht gelegen. Het is nog steeds dood. Er is nog steeds een verharding over Israël. Mogen we zeggen dat ze niet meer als de botten verspreid liggen, maar dat hun lichamen bij elkaar zijn. En ze liggen daar als lijken. Uiterlijke tegenwoordigheid. Ze zijn weer terug in het land, maar ze zijn nog dood. Er is geen leven in hen. En wanneer de Heere zijn geest geeft, dan zullen zij leven. En daarom bidden wij hier samen voor de bekering van Israël. Maar dan kijken we nog één keer naar deze profetie. En dan zien we weer die dorre doodsbeenderen. En dan denken we ook aan elk mens van nature. Ja, het is ook een beeld van uw en mijn leven. Zo zijn wij geboren. Dorre doodsbeenderen. Dood in de zonden en de misdaden. We denken aan de kerk. Dat zo verdeeld en verscheurd en ingezonken is. En er moet een tijd komen in ons eigen leven dat we dat zelf gaan beseffen. Dat wij van nature tegen hem zijn, zonder hem zijn. Dat we de dodigheid in ons eigen lichaam zien, in ons eigen leven en ziel zien. En dat we het gaan beleven en dan gaan we bidden om de levendmakende geest. Niet alleen voor Israël, niet alleen voor de kerk, een opleving in de kerk, oh ja zeker. Maar in ons eigen hart en ziel. En leven, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En misschien voelt u zich zo dor en dood. Maar weet u, er is geen kuil te diep voor de Heere om hem er u uit te laten trekken. Maar het is allemaal genade, vrije genade. God biedt het aan. God roept ons. God roept Israël ook. En God zal ook Israël redden. En hij zal arme zondaren die tot hem vluchten ook horen. Dat belooft hij in zijn woord. Maar als we nou weer terugzien op Israël. God redt Israël uit genade. Het is alles genade. God geeft opwekking aan de kerk uit genade. En zondaren worden gered, ook uit genade. Allemaal verdiend door de Heer Jezus. Laten we dat nooit vergeten. En laten wij, zoals Erskine zei, voor altijd een schuldenaar zijn aan vrije genade. En omdat hij een God van genade is, daarom bidden wij voor Israël met hoop. Hatikva, het Joodse nationale lied, de hoop. Zullen wij zingen Psalm 85. En dan zal dominee Visser komen. We zingen Psalm 85. En we zingen de verzen 1 en 3. Psalm 85, versen 1 en 3.
Uit Gods heilig woord wil ik u lezen, Romeinen 9, de versen 1 tot en met 5. Romeinen 9, vers 1 tot en met 5. En daar schrijft Paulus, ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn conscientie mij medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst Gods, en de beloftenissen, welke zijn de vaders, en uit welke Christus is, zover het vlees aangaat, de welke is God boven alles te prijzen, in der eeuwigheid. Amen. Je vraagt je eigenlijk wel eens af bij jezelf, hoe krijg ik nu werkelijk bewogenheid voor het Joodse volk? Ik hoop dat we vanavond ook zo hier zitten. Dat het niet beperkt blijft tot een bijeenkomst en beperkt blijft bij de vorm, maar dat we vanavond door de werking van de Heilige Geest allemaal persoonlijk met huiswerk naar huis zullen gaan. De liefde tot Israël en tot het Joodse volk is mij persoonlijk eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ik weet niet hoe het bij u zo is, maar bij ons op Urk leefde dat altijd al. Ook in de gezinnen. Ik weet nog goed dat Israël in 1967 aangevallen werd. En ik zat toen op de zondagsschool, ik was 6 jaar. En dat de leider van de zondagsschool alle klassen langs ging. En dat hij tegen ons allemaal zei, jongens en meisjes, de Heere Jezus komt spoedig terug want Israël is aangevallen. En dat maakte indruk. Ik was toen 6 jaar, ik weet dat nog als de dag van gisteren. Bij ons op Urk leefde dat altijd al. De gedachte van dat God nog een plan heeft met Israël. Later, als je zelf wat ouder wordt, en vooral toen ik theologie ging studeren en ging lezen, dan komt die interesse ook naar boven, maar toch altijd weer door persoonlijke momenten in je eigen hart en leven. Ik geloof namelijk, wanneer wij echt geestelijk leven kennen, dan kan het niet anders dat we ook betrokken zijn op de toekomst van het Joodse volk. We kunnen op een hele overdreven manier bezig zijn met Israël, dat besef ik heel goed. Maar ik durf toch te stellen dat het bezig zijn met de toekomst van Israël en de Joden goed is voor het geestelijke leven. Dat zal het geestelijke leven opscherpen. Een bewijs uit de geschiedenis is het moment dat Murray Murray McShane op een gegeven moment een jaar uit zijn gemeente gaat met een drang om te evangeliseren onder Joden. Hij had zich voorgenomen, elke Jood die hij tegen zou komen, zou hij vertellen van de Christus. En wat gebeurde er? William Burns nam zijn plaats in, tijdelijk. En juist in die periode ontstond er een opwekking in zijn gemeente. Als je dat dan zo leest, dat heb ik toen ook gelezen, dan prikkelt dat. Dan prikkelt dat. En dan spiegel je je daaraan. Als predikant. Als gemeente. Veel interesse gehad altijd in bekeringen van Joden. Dat zijn altijd bijzondere bekeringen. U zult ze wel kennen. Isaac da Costa is al genoemd. Cappadoce. En ik denk natuurlijk aan de bekende rabbi. Hoe heet hij nou toch ook alweer? Salomo Duits. De bekende rabbi. En wanneer je dat leest, dan kan het gewoon niet anders. Als je betrokken bent op geestelijke dingen, dat er iets bij je opvlamt. De liefde tot het Joodse volk. Een aantal jaren geleden was ik er heel sterk mee bezig. In de pastorie van Barendrecht. En u mag gerust van mij weten dat het mijn persoonlijk gebed is of de Heere nog eens een Jood onder mijn bediening bekeert. En toen dacht ik eigenlijk, hoe zou ik in aanraking kunnen komen met Joden? Waarom zou ik het zo ver zoeken? Ik ben nog nooit in Israël geweest. Toen ben ik op de computer gaan zoeken, Joden in Rotterdam. Nou blijken er 2000 Joden in Rotterdam te zijn. 2 rabbijnen. Ik heb heel eenvoudig die rabbijnen een mailtje gestuurd en gevraagd van, mag ik eens een keer langskomen? En jawel, ik mocht langskomen. Dat is goed, om Joden te ontmoeten. Daar weet het comité ook van. Dan zie je ze oog in oog. Een van de beminden der vaderen. Heel voorzichtig probeer je dan een gesprek aan te gaan. Het was een liberale Jood, die ene, en die andere was een orthodoxe. Maar ik vergeet mijn leven lang het moment niet, toen ik een gesprek had met die orthodoxe Jood, dat ik, en ik bad in mijn hart eigenlijk voortdurend naar een gelegenheid om iets te laten zien van wie Christus is. Dat er een gelegenheid kwam. We kregen het over het offeren en over het bloed en over de vergeving. Zonder bloedstorting geen vergeving. Ik zei tegen hem, Zou God tevreden zijn met het bloed van een dier? Een dier heeft toch niet tegen God gezondigd? Nee, zei hij. Zou hij dan tevreden zijn met uw bloed, mijn bloed, waar de zonde aan kleeft? Nee, zei hij. Wiens bloed dan? Het moet toch zuiver bloed zijn? En toen kwam dat moment, dat begrijpt u natuurlijk wel. Dat ik ging wijzen op dat zuivere bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonde. Toen werd hij lijkwit. Je kon echt merken dat er opeens een verstarring over hem kwam. En ik doorbrak het. Ik zei tegen hem van, nou, het is mijn bedoeling niet om spanning op te roepen. Wilt u nog eventjes iets van uw synagoge laten zien? Maar toen ik naar huis ging... En dat gaat me helemaal niet vanavond om mezelf, maar toen heb ik toch iets gevoeld van wat Paulus hier zegt. In Romeinen 9. Van die droefheid en van die smart. En hoeveel te meer moet Paulus dat gehad hebben? Als hij zegt, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn getuigenis, mij mede getuigenis gevende door de Heilige Geest... dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Dus permanent wil hij dat als het ware uit. Wat smart hem zo? Wat bedroeft hem zo? Dat Israël de Christus verwerpt. Heeft u dat ook wel eens in twijfel gebracht? Heeft u ook wel eens de gedachte boven voelen komen dat als notabene de Joden, het oude verbondsvolk, Christus verwerpen, zou Jezus van Nazareth dan wel de ware Messias zijn? U voelt wel dat het voor Paulus heel wat geweest is. Toen hij de levende Christus ontmoette op de weg naar Damascus. En dat toen het deksel van zijn aangezicht afgenomen werd. Dat de schellen als het ware van zijn ogen afvielen. En dat hij Jezus van Nazareth ontmoette als de van God gegeven Messias. En toen is die droefheid bij hem geboren, die smart, waarvan we hier lezen in Romeinen 9. Dat kan gewoon niet anders. En dat moet een innerlijke strijd bij hem opgeleverd hebben. Een strijd tussen de vragen vol van twijfel, van hoe is het mogelijk? Dat het volk der Joden de Christus verwerpt. Dat is een oordeel. Een oordeel der verharding. Dat God, en nou zeg ik het even menselijk, dat massaal toelaat. Massaal. Dat is Gods vrijmacht. Zegt Paulus. Dat is Romeinen 9, 10 en 11. Dat is Gods vrijmacht. Wie zal God ter verantwoording roepen? En dat is voor hem een gedurige smart en een gedurige droefheid. Daar topt hij over. Maar hij heeft geen droefheid zonder hoop. Dat lezen wij heel duidelijk in Romeinen 11 vers 1, waar staat, en ik zeg, dan heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet. er zijn nog steeds bekeerde Joden. En hij murmureert ook niet tegen het besluit van God. Hij buigt daaronder, onder Gods vrijmacht. Maar hij gaat wel heel ver in zijn smart. Want hij zegt in vers 3, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Zegt Paulus, meen je dat wat je hier schrijft? Want daar zeg je nogal wat. Zelf verbannen. Zelf uit Gods levensboek uitgeschreven. Omwille van mijn broeders. Hij noemt ze broeders. Een diepe band voelt hij met hen. Met die broeders. Dat is de verbondsrelatie die hij voelt. Meer dan familie, meer dan bloedverwantschap. Het is dat handelen van God in de geschiedenis met het volk Israël. Paulus die voelt die band. Hij weet ook wel dat dat niet kan, wat hij hier wenst. Zoals Mozes dat ook vroeg en zei. Maar hij meent het wel. Voor die broederen. En dan gaat hij in de versen 4 en 5 de unieke positie van de Joden aanwijzen. Je zou kunnen vergelijken met versieringen. De eerste versiering die hij noemt, zegt hij, welke Israëlieten zijn? Dat is niet zomaar een naam, wil Paulus zeggen. Dat herinnert aan Genesis 32, vers 28. Dat herinnert aan het moment dat Jacob worstelde bij Peniel en dat God hem een nieuwe naam gaf. Israël zal uw naam zijn, want gij hebt u vorstelijk gedragen. God heeft van Jacob een Israël gemaakt. God heeft van dat volk een Israël gemaakt. De tweede versiering die hij noemt, welker is de aanneming tot kinderen? En daarmee geeft hij de positie aan van het volk. Want Israël, dat is Gods eerstgeborene. Zo kunnen we dat lezen in Exodus 4, vers 22. Wanneer Mozes daar voor Farao staat, dan moet hij namens de Heere zeggen dat Farao Gods eerstgeboren zo moet loslaten, vrijlaten. De derde versiering die hij noemt in vers 4, dat is de heerlijkheid. Dat is de kaboot. De kaboot Yahweh. God heeft zijn heerlijkheid op dat volk gelegd. Zoals hij de heerlijkheid legde op de ark en op de tempel en op Jeruzalem. Zo heeft hij ook dat volk Gods heerlijkheid gegeven. De glans van de goddelijke openbaring. En dan de vierde versiering. De verbonden. Dat zijn de openbaringen van God. De bijzondere openbaringen die de Heere gegeven heeft. Het testament van God heeft hij aan hen gegeven. De vijfde versiering. De wetgeving. Uit Gods hand hebben de Joden de twee stenen tafelen gekregen op een luisterrijke wijze bij de Sinaï. Heeft God dat verbond bevestigd? Dan de zesde versiering. De dienst van God. De eredienst. De offerdienst. De ambten. De heenwijzing naar de toekomst. En dan de zevende versiering. de beloftenissen, staat hier. Je ziet Paulus als het ware allemaal die versieringen opspelden op de Jood. 7 stuks tot nu toe. De beloftenissen, dat wil hier zeggen aangaande de Messias. En het 8e, in vers 5, welker zijn de vaders? De heilige personen, Abraham, Isaac en Jacob. Welker zijn de vaders? En dat bedoelt hier Paulus vooral mee de vaders der gelovigen. Als u in waarheid een gelovige bent, dan zijn dat uw vaders, Abraham, Isaac en Jacob. Denk maar aan aanduidingen in het Nieuwe Testament. De arme Lazarus wordt gedragen in de schoot van Abraham, van vader Abraham. Die neergebogen vrouw die genezen wordt. De Heer Jezus zegt, zij is een dochter Abrahams. Denk aan de bekering van Zacchaeus. Dat hij ook een Abrahams kind is. Een zoon van Abraham. En dan zie je als het ware dat Paulus naar een climax toe werkt in vers 5. Dat is de 9e versiering. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is? Met andere woorden, Israël is de moederschoot van Christus. Wat een bijzonder voorrecht. Wat een hoge versiering, geliefden. Er staat in Johannes 4, vers 22 dat de zaligheid uit de Joden is. De Christus. Uit welker is de Christus? Als er vanavond in ons midden een Jood in ons midden zou zijn, dan zou hij tot hiertoe mee kunnen komen. Dan zou hij tot hiertoe ons de hand kunnen reiken. En kunnen zeggen van, laten we nu maar stoppen. Laten we nu maar eindigen. Maar dan komt eigenlijk het cruciale moment van de scheiding. Dan staat er in vers 5. De welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Kijk, en daar ligt de grote scheiding, geliefde. De welke is God. Als er nou gestaan had, de welke begiftigd is met grote gaven van God, zodat hij zelfs doden kon opwekken, zodat hij de schriften kon uitleggen. Ja, daar hadden ze nog wel mee in mee kunnen komen. Maar hier staat, de welke is God. Dat is de grote zonde van het Joodse volk. Dat ze dat niet beleiden. En dat maakt Paulus droefheid uit. En zijn diepe smart dat ze hem verwerpen als de zoon van God. We hebben het de laatste keer ook gemerkt met het comité, toen we gesprek hadden met een Joodse rabbijn en een jonge Joodse student, dat dat het punt is waardoor er spanning ontstaat. Sterker nog, de Joden vinden dat een vorm van grote godslastering. Zij blijven vasthouden aan het vonnis van Caiaphas. Hij heeft zichzelf Gods zoon genaamd. Hij is des doods schuldig. Maar Paulus die zegt, de welke is God. Hij is God. Tot in alle eeuwigheid. Colossenzen 1 vers 15 tot en met 17. Hij is God, want hij is alom tegenwoordig. En ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding deze wereld. Hij is God in het houden van het gericht. Romeinen 14 vers 10, want zij zullen allen voor de rechterstoel moeten verschijnen. Hem wordt goddelijke eer toegeschreven, want God heeft hem een naam gegeven, boven alle naam, opdat alle knie zich voor hem zou buigen. Hij is de Zoon van God, geliefden. En dat moeten wij belijden tegenover de Joden. Dat moet de inhoud van ons gebed zijn vanavond. Als wij bidden om een geestelijke opwekking onder de Joden, of zij mogen gaan zien dat hij God is. Is dat ook uw verlangen? Kent u hem ook als God? Beleeft u dat? Zulk een verlosser betaamt de Jood en betaamt mij. Amen. We willen samen bidden en daarna zingen wij nog een psalmvers. Heere die in de hemel woont, zo naderen we dan voor uw heilig aangezicht, om dit ook daadwerkelijk te doen. Maar dat het dan mag zijn zoals Elia dat op de berg Karmel beleefde. Daar staat geschreven, en toen bad hij een gebed. Het gebed voor Israël. Het gebed voor de Joden. De Joden ver weg, maar ook dichtbij. Dat zij toch dezelfde belijdenis mogen uitspreken, zoals die Romeinse hoofdman dat deed bij het kruis. Waarlijk, deze mens is Gods zoon. En u kent de haat die er leeft in het hart van ons mensen, maar in bijzonder ook van de Joden, tegen de godheid van uw lieve zoon, de Heere Jezus Christus. En wij kunnen die haat niet van hen wegnemen. Hoe goed we wellicht ook willen zijn voor hen, hoeveel diaconale hulp wij hen ook zouden kunnen geven, of sympathie, of wat dan ook, maar nooit zullen wij die haat weg kunnen nemen. Ja, Heere, wij zijn geroepen om hen tot jaloersheid te verwekken. Maar ook dat kunnen wij niet. Daar is een ingrijpen van u voor nodig, zoals we dat gehoord hebben vanuit Ezechiël 37. Dat krachtdadige ingrijpen van uw Heilige Geest. Dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Dat de ogen geopend mogen worden voor de Christus der Schriften. En toch zijn we geroepen om gelijk een Paulus te prediken, Christus in de synagoge. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, te midden van een vijandige omgeving, omdat hij er geloof voor gekregen had. En daarom schenk ons toch geloof, opdat wij door het geloof in gesprek komen met de Joden. En door het geloof het evangelie brengen tot de Joden. Verlos ons van angst en bangheid, maar geef ons ook voorzichtigheid en verstandigheid om op de juiste wijze met hen in gesprek te komen, in de hoop en met de bede, of gij toch uit genade, niet zomaar de enkeling, maar massaal het deksel van hun aangezicht wegneemt. En wat zal daar toch een krachtig getuigenis van uitgaan, heren? Ook voor de wereld, voor de kerk. Want dan komt toch openbaar dat u een waarmaker bent van uw woord. En dan zullen wij Paulus ook naspreken. De welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 89. En daarvan vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Het 15e vers van Psalm 89. En dan na het zingen van deze psalm wens ik u allen wel thuis. Of wilt u nog een mededeling doen? Na het zingen van deze psalm, dan kunt u dus nog een kopje koffie halen en misschien nog wat met elkaar naspreken.